station. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, en wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. aan de orde van behandeling is vanmiddag zondag 35 en dat willen wij doen naar aanleiding van de geschiedenis van het gesprek dat de Heer Jezus voert met de Samaritaanse vrouw. En wij kunnen dat vinden in Gods heilig woord en wel in Johannes 4, de versen 7 tot en met 26. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen wij van het tweede gebod uit het derde van de 10 geboden des Heren. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heer, een ijverig God. Ik straf dien in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. Wij noemden nu Johannes 4, vers 7 tot en met 26, de 12 artikelen en het derde vers van de 10 geboden des Heren.
Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. En Jezus zeide tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het die met u spreek. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Ik lees u nog voor, Johannes 4, vers 24 als kerntekst. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En op grond van deze en andere schriftgedeelten belijden wij met onze Heidelberger catechismus in zondag 35 het volgende. Wat eist God in het tweede gebod dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft? Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken, dat betekent hier de leden van de gemeente, niet mogen dulden? Nee, maar wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwijzen hebben. Tot zover het belijden van de kerk. Dan zoeken we eerst het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken over de bediening van zijn woord. De Heere, geef toch dat wij vanuit het onderwijs dat wij zullen ontvangen als u het geeft. Want zo is het ook nog. We zijn afhankelijk van u, we zijn mensen. Maar als u het geeft, dat wij dan ook juist de levende verkondiging van uw woord deze middag zullen waarderen. En zullen zien dat dat het eenvoudige middel is, waardoor u mensen die blind zijn van nature, die geen ware godskennis hebben, wilt onderwijzen. In het bijzonder wie u bent, God is een geest. Maar ook hoe u aanbeden wil worden, namelijk in geest en in waarheid. En dat wij dan ook leren, allereerst in ons leven, om echt ook afstand te nemen van onze eigen blindheid en dwaasheid en gedachten, onze eigen manieren, waardoor wij denken God te kunnen behagen en God te kunnen dienen. We zijn altijd geneigd om van benedenheid op te klimmen tot God, terwijl wij moeten leren dat het van boven komt en dat u afdaalt en dat u in het bijzonder afdaalt door de prediking van uw woord. En wat hebben we daarin ook een verantwoordelijkheid, Heere, om dan ook zo te preken zoals u dat behaagt, zoals u dat wil. En maak ons dan ook tot een gehoorzame knecht van u, zodat wij slechts uw woorden door mogen geven. Maar ook in het ontvangen van dat woord hebben wij uw Heilige Geest zo nodig. Open dan onze harten, opdat wij het mogen ontvangen als zijnde uw woord. En dat we door dat woord dan ook onderwezen mogen worden hoe wij u in waarheid zouden leren aanbidden. Want dat bent u zo waard, Heere. U bent zo goed, u bent heel goed geweest voor deze ouders. Dat u ze bij vernieuwing en voor het eerst vader en moeder hebt gemaakt. En daar danken wij u voor, dat ze ook dat mogen zien en dat hun kinderen gezond mogen zijn. En dat u ook weer nieuwe krachten geeft aan de moeders om hun taak te kunnen doen. En zo hebt u ook dit huwelijk bekroond met uw zegen. Maar dan bidden we gelijk ook voor de getrouwden in ons midden die deze zegen nog niet hebben ontvangen. Die misschien al heel lang wachten. Die misschien al de hoop hebben opgegeven dat ze nog een kindje zullen krijgen. Heere, wilt u hen toch vertroosten? Want u weet hoe moeilijk dat is. We bidden u ook voor ons allen zoals we hier zijn, als ouders en als grootouders, als familie, vrienden en kennissen. Dat wij ook deze middag weer beseffen dat het een kind en kinderen zijn der gemeente. En dat we allen dan ook verantwoordelijk zijn voor onze kinderen. Wij bidden u of gij toch onze gezinnen wilt beschermen in deze moeilijke tijd waarin wij leven. Opdat ook onze jongeren vastgehouden mogen worden voor u en voor uw dienst. En tot u bekeerd mogen worden. En zegen daartoe ook alle middelen die aangewend worden. En we bidden u ook in het bijzonder voor huwelijken waar spanningen zijn. Heere, wilt u geven dat ze elkaar weer voor uw aangezicht mogen vinden. Op de knieën, in verootmoediging, in belijdenis van zonde en schuld. We denken ook aan degenen die alleen staan. U weet ook hoe moeilijk het voor hen is. Wilt gij ook hen sterken in hun moeilijke positie? En Heere, daar smeken we u of gij tot de duivel op een afstand wil houden. En onze ogen ook wilt openen voor de trouw des Heren. Dat hij ook vanmiddag ons weer laat zien dat gij aan uw verbond gedenkt. En zou u dan ook willen opstaan over ons nageslacht. En wilt gedenken aan uw verbond, Heere. Opdat ook nog in deze donkere tijd zondaren tot bekering mogen komen. Kinderen tot u gebracht mogen worden. En door u gezegend mogen worden. En dit vragen wij enkel en alleen uit genade om Christus willen. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een tweetal kinderen de heilige doop te bedienen. En dan luisteren wij naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in het prachtige doopsformulier. Ik hoop, ouders, dat u dat doopsformulier bestudeert in de komende tijd. Het is ook een mooi cadeautje om te geven bij een kraambezoek. Een uitleg van het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water. Waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen opdat wij vermaand worden een misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of het ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigende degeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dat is dus de belovende kant. En nu komt de eis. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoed en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, dus het gaat nu over waarom dan de kinderen, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zover en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen oplegt en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laten ons zijn naam, zijn heilige naam al dus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid of gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis een dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Maak u verzoeken op te staan, ouders. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid, gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt en dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan uw vader en moeder bent, in de voorzijde leer, dus dat is die leer die net opgezond is, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van der Stel, moeder van der Stel, vader Trouwborst, moeder Trouwborst? Ouders, de tekst die ik bij deze doopsbediening jullie mee wil geven, treffen we aan in Malachi 3. Daarvan het 3e vers, het 6e vers. En daar lezen wij: want ik, de Heere, word niet veranderd, en daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. We hadden het net ook in de consistorie erover, dat God ook een God van geslachten is. En dan mis je natuurlijk gelijk iemand, dat begrijpen we heel goed, hopen we straks ook nog aan te denken in ons gebed. Maar toch denk ik dat het goed is om daarop te wijzen, juist vanuit deze tekst. Want Malachi die mag hier dit optekenen in een hele donkere tijd. Het was de tijd na de ballingschap, volk was deels teruggekeerd, stad weer opgebouwd, tempel weer opgebouwd. Maar dan zijn we weer een 20 jaar verder en dan moet Malachi heel ernstig waarschuwen dat het verval van die teruggekeerde ballingen opnieuw weer optreedt. Wij hebben een dwaalziek hart. En ja, Malachi zegt: elke keer die veranderingen bij jullie, wat is dat toch? Elke keer weer terugvallen in oude zonden, wat is dat toch? Maar dan gaat toch Malachi, te midden van die teleurstellingen, wijzen op wie de Heere is in zijn onveranderlijkheid. Want ik, de Heere, word niet veranderd. En dat is een enorme troost, ook in een donkere tijd. De onveranderlijkheid van God. En dan gaat hij wijzen op de kinderen Jacobs. Daarom, omdat ik onveranderlijk ben, zijt gij niet verteerd. En dat is een wonder. En waar zinspeelt dan hier Malachi op? Dan zinspeelt hij hier op het verbond. Het onveranderlijke verbond der genade. Dat God dwars door alles heen, dwars door de geschiedenis van deze wereld en de geschiedenis van deze kerk heen doorgaat met het realiseren van zijn verbond, dat hij geen einde maakt aan de kerk en dat die kerk er altijd zal blijven tot op de jongste dag. En jullie kinderen zijn nu straks doopleden van die kerk. En dat is niet niks. Dat is niet genoeg. Ze moeten wederom geboren worden. Een levend lidmaat. Maar je mag wel wijzen op de onveranderlijkheid van God. En dan met name in zijn woord. Dat woord dat wordt straks hier betekend en verzegeld aan het voorhoofd van je kind. En jullie kinderen zijn nog jong. Je kunt ze nog aardig sturen en kneden en doe dat ook maar. Maar naarmate ze ouder worden, ga je ook zien de weerbarstigheid van de diepe val in Adam die zich openbaart bij je kinderen. En zeker als ze dan nog weer een stuk ouder worden, dan voel je ook van, ik kan ze niet bekeren. Maar waar moet je dan op terugvallen? Op die onveranderlijke God. God is dezelfde. En ga dat nou maar eens na, ook misschien in je voorgeslacht. En dan mag je ook eens nadenken en vraag dat maar aan je ouders of aan je grootouders, als je die nog hebt. Waren er ook mensen die de Heere vreesden? En degene die in het voorgeslacht zijn geweest, die hebben zeker ook gebeden voor het nageslacht. Pleitend op die onveranderlijke God. En daarom zijn wij nog niet verteerd, gemeente van Barendrecht. Omdat hij onveranderlijk is. Wij zijn veranderlijk. Wij hebben een dwaalziek hart. Maar je mag altijd weer terugkeren. Dat mag je ook tegen je kind zeggen die afgedwaald is. Dan zeg je maar, jongen, meisje, je mag altijd weer terugkeren bij de Heere. Want God is een onveranderlijke God. Dat zei zo. Zingen wij nu ter voorbereiding op de doopsbediening, gemeente, Psalm 105, vers 3. En na de doopsbediening zingen we de ouders en hun kinderen staande toe, Psalm 134, vers 3. Bret van der Stel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Nora Rut Trouwborst, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopbediening met dankzegging. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. Dat betekent beleven en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan wij nu als voorbereiding op de prediking zingen het 16e vers van Psalm 102. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. De collecte vindt aan het eind van de dienst plaats. Dus wij zingen het 16e vers van Psalm, het 16e vers van Psalm 102. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 147, het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed het is onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harten treffen. En wat er verder volgt in Psalm 147, vers 1. Geliefde gemeente, wij willen graag wat zien. Wij willen graag wat aanraken als het gaat om God. En toch zegt de schrift heel duidelijk, God is een geest. En dat betekent dus dat je hem niet ziet. En misschien is dat wel heel moeilijk in deze tijd. We zijn heel erg gericht op het visuele, het tastbare, niet waar? Jullie ook, jongelui. En als je dan in de kerk het moet hebben van het woord. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit er iets van ziet. Ik heb ooit een keer een jongen gesproken die tegen mij zei, nee dominee, ik kan eigenlijk geen afstand nemen van het geloof dat God bestaat. Want ik heb er te veel van gezien. En wat bedoelde hij? Hij bedoelde ouders in het leven van zijn ouders. Wat is dat een belangrijke opmerking van zo'n jongen? Ik heb er te veel van gezien. Van wat het is om de Heere te vrezen. En wat het is om uit de hand van de Heere te leven. En dat kan ik beslist niet ontkennen. En dat is ook uw roeping. Juist bij deze doopsbediening worden wij daar ook bij bepaald. Dat hebben u ook beloofd. Dat u ook uw kinderen zult onderwijzen in wie God is. En dat is het eerste gebod. Maar ook hoe God gediend wil worden. En dat is het tweede gebod. Daar gaat het dan vanmiddag over. Om daarin onderwezen te worden. En dan is het heel belangrijk dat wij leren om afstand te nemen van onze eigen gedachten. Onze eigen beelden van God. Ook gedachtebeelden van God. En om te vragen, Heere, wilt u mij dat dan ook leren, wat de tekst ook zegt. God is een geest. En die hem aanbidden, die moeten hem ook aanbidden in geest, met een kleine letter staat er dan in de tekst. In geest en in waarheid. En dat zegt de Heere Jezus tegen die Samaritaanse vrouw. En we willen ook de gesprekken, het gesprek dat Jezus met die Samaritaanse vrouw houdt, gebruiken om de kern van het tweede gebod uit te leggen. En we schrijven boven de prediking, het tweede gebod is God aanbidden in geest en in waarheid. En dan staan we stil bij twee gedachten. Allereerst bij het gevaar van de eigenwillige godsdienst. Daar waarschuwt ook onze catechismus voor die eigenwillige godsdienst. En ten tweede het onderwijs in de zuivere godsdienst. Dus het tweede gebod is God aanbidden in geest en in waarheid. Ten eerste het gevaar van de eigenwillige godsdienst. En ten tweede het onderwijs in de zuivere godsdienst. Eerst maar eens die uitdrukking uitleggen. Eigenwillige godsdienst. De meesten zullen het wel begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Maar dat is een godsdienst zoals ik dat zelf graag wil. Zoals ik dat zelf graag uitkies. Mijn manier om God te dienen. En dan weliswaar gemengd met Bijbelse gedachten, omdat we zo opgevoed zijn. Maar dan ondertussen toch gemengd met mijn eigen gedachten. En hoe komt dat eigenlijk? Omdat een mens godsdienstig is aangelegd. Calvijn zegt ook van dat wij allemaal nog vonken hebben uit het verloren gegaane paradijs. Kijk, wij weten dat er ook atheïsten zijn. En het woord atheïst betekent iemand die echt ontkent dat er een God is. Maar Hellenbroek die zegt in zijn vragenboekje, dat is eerder een wensen dan een daadwerkelijk geloven. En daar bedoelt Hellenbroek mee van dat zo'n iemand die zegt, ach, God bestaat niet, maar dat hij dat eigenlijk hoopt dat God niet bestaat. Hoop jij dat ook? Hoop jij dat ook? Dat God niet bestaat, dat je denkt, nou ja, het zou wel eigenlijk wel goed uitkomen als hij niet bestaat. En als, ja, als ik niet met de gedachte meer hoef te leven, dat ik ooit nog eens een keertje mij moet verantwoorden tegenover God. En dat er dan een eeuwigheid aanbreekt. Ja, dat zou me eigenlijk best wel goed uitkomen. Vertolk daarmee het gevoel van jouw hart. Het is eerder een wens dan een daadwerkelijk geloven, zegt Hellenbroek. Omdat een mens niet zo aangelegd is. Ja, maar zegt iemand, dominee, er staat toch in de Bijbel, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Psalm 14, nou daar hebt u gelijk in. Maar dat moet je wel goed uitleggen. Er staat het Hebreeuwse woord Nabal. Nou, dat roept direct natuurlijk een man op in onze gedachten, Nabal. Dat zegt Abigail, zijn vrouw, van haar eigen man. Ze zegt, ja, je weet al David hoe zijn naam is, Nabal, dat is een dwaas. Dat is nou iemand die heel bewust gewoon zo leeft alsof er geen God is. Dat ik ook niet, dat jij dat ook doet, dat u dat ook doet, dat hoop ik niet. Maar elk mens heeft een soort godsbesef. Vandaar ook dat je overal wel de godsdienst aantreft. Paulus die zegt in Romeinen 3 dat een mens dat verdraait tot zijn eigen verderf. Dat godsdienstig besef gebruikt hij om dan een eigen godsdienst te creëren. En dat geldt ook voor ons. Er is wel enig onderscheid. Want wij zijn allemaal opgevoed bij het historisch geloof. En in zekere zin bij de zuivere godsdienst. Op grond van Gods woord. Maar wanneer wij nog blind zijn in hemelswegen, dan hebben wij niet echt het zicht op wie God is. Als wij dan zo'n tekst horen, God is een geest. Ja, dan halen wij onze schouders op. Ja, daar heb je alweer zoiets vaags. God is een geest. Ja, dan willen we toch iets concreets er ons bij voorstellen. En daarom is een mens altijd geneigd om te dwalen daarin. En dan te komen tot een eigenwillige godsdienst. En ook wanneer het wat dieper gaat. Ook wanneer wij ontwaakt worden in ons geweten. En dat zien we bij die Samaritaanse vrouw gebeuren. Want als Jezus haar ontmoet, dan gaat Jezus spreken over het water des levens. Maar zij vult dat letterlijk in. Daar heb je die behoefte ook weer van iets tastbaars willen hebben. En Jezus gebruikt wel dat beeld van dat water dat zij uit die put kan halen. Maar Jezus spreekt ook een beetje raadselachtig met haar. Want hij zegt, als je eens wist met wie je in gesprek bent, dan zou je van hem levend water begeren en je zou dan nooit meer dorsten. En zij vat dat letterlijk op. Ze zegt, nou, dat lijkt me wel makkelijk. Geef mij maar van dat water. Dan hoef ik ook niet meer midden op de dag naar die put toe om te putten. Maar dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet. Maar zij verstaat het niet. Zij heeft geen zicht op wie hij is, wie God is. En dan zegt Jezus, haal je man erop dan. Kijk, en met die opmerking gaat de Heer Jezus een spade dieper. Zij wil natuurlijk zich verstoppen. Maar ze zegt, ik heb geen man. Nou, dat klopt, zegt de Heer Jezus, want de man die je nu hebt, dat is je man niet. En je hebt er 5 gehad. En met die opmerking van de Heer Jezus legt de Heer Jezus in 1 keer haar leven bloot en open. Besef je dat? God is een geest. En God die kent dus ook uw en jouw geest. Hij dringt diep door tot je geest. En hij legt in één keer alles bloot in je leven. Kijk, en dan ontwaakt er iets bij haar. Wij noemen dat een ontwaakt geweten. Dat is niet het moment van haar bekering. Maar dat is wel het moment dat er in dat geweten iets gaat wroeten. Is dat bij u ook zo, bij jou ook al gebeurd, dat je zegt, ja, dat geweten, dat spreekt wel tot mij. En zeker wanneer een bepaalde zonde heel concreet wordt genoemd. Bij haar was dat haar voortdurende drang om elke keer weer een andere man te hebben. Seksuele wellust. Dat was haar drang van binnenuit. Maar wat doet ze? En dat moet u bij uzelf ook eens nagaan. Hoe u dat doet. Want dan valt zij terug op godsdienst. Zo is een mens. En in dit geval ook een eigenwillige godsdienst. Ouderlingen, u moet maar eens opletten op huisbezoek. Hoe makkelijk dat gebeurt wanneer je wat dichter bij het hart komt. En dat je dan een hele persoonlijke vraag stelt. En hoe slim een mens is om toch die vraag uit de weg te gaan. En dan ja, een soort afleidingsmanoeuvre in te begaan. En dan te zeggen, ja, maar een mens of... Ja, maar dan heb ik eerst even een andere vraag en dan komt er een of andere dogmatisch verschil of zo. Kijk, en dat doet deze vrouw ook. Die zegt, ja, ik zie dat u een profeet bent. Dan heb ik een vraag aan u. Onze vaders, die hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Daar heb je zo'n afleidingsmanoeuvre. Ze gaat helemaal niet in op dat de Heer Jezus zo scherp de wet gepreekt heeft en haar ontmaskerd heeft. Daar gaat ze helemaal niet op in. Maar zij wordt opeens een beetje vroom. Ze zegt, ja, waar kun je nou het beste kerken? Want ja, de Joden zeggen dat je in Jeruzalem moet kerken en wij zeggen hier op de berg Gerizim. Waar kun je nou het beste kerken? Kun je nou het beste kerken aan de Voordijk? Of misschien wel in de oud-gereformeerde kerk van Schravendeel? Is dat misschien de beste kerk? Of dat is echt zo'n discussie in onze gezinten, nietwaar? Om dan eigenlijk de vraag waar het om draait uit de weg te gaan. En dan vervallen in een eigenwillige gedachtegang. Want het gaat hier om de discussie tussen de Samaritanen en de Joden. Wie waren dat eigenlijk, die Samaritanen? Nu, tijdens de ballingschap bleven er ook Joden nog achter in het oude land. Maar er kwamen ook uit het buitenland anderen die zich vestigden. Dat was toen de politiek in die dagen. Om al die mensen maar te mengen met elkaar. En zo mengden zich die Joden met die binnenkomende heidenen. En dat zijn de Samaritanen. En die Samaritanen, omdat zij gemengd waren met Joodse gedachten, die schuifden niet helemaal het Oude Testament opzij. Maar zij aanvaarden de eerste 5 boeken van Mozes. En zij onderhielden ook de 3 Joodse feesten. Maar verder ging het niet. En langzamerhand ontstond er een eigenwillige godsdienst. En toen de Joden terugkwamen en de zuivere godsdienst weer instelden, Jeruzalem werd herbouwd, de tempel werd weer herbouwd, hielden zij vast aan de berg Gerizim. Kijk, en dat is nou een eigenwillige godsdienst. Dan komen wij bij onze catechismus. Onze catechismus die waarschuwt daarvoor. In vraag en antwoord 96 en 97. Daar zegt de onderwijzer, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan in zijn woord bevolen is. Dus onze catechismus die wijst erop dat onze gedachten aangaande God onderworpen dienen te zijn aan het woord. Mag je dan helemaal geen beeld maken, zegt vraag en antwoord 97. Nee, zegt God, dat kan ook niet. Je kunt God niet inpakken. Die Samaritaanse vrouw die wilde God inpakken en die wilde zeggen, God die bindt zich aan die berg Gerizim. Of bindt God zich soms aan Jeruzalem? Kun je God, met eerbied gesproken, inpakken in de tempel? Nee, natuurlijk niet, jongens en meisjes, want God is zo groot. Die laat zich niet inpakken in een kerkgebouw. Die laat zich niet inpakken in onze gedachtegangetjes, in onze systeempjes. God is zo oneindig groot, geliefden. Kijk, het schepsel mag wel afgebeeld worden, maar dan niet om zo'n iemand te eren. Dat is heel gevaarlijk. Maar God verbiedt om een beeldenis van hem te maken. En ook niet dat je een beeld maakt van Paulus. Zo belangrijk geweest voor de kerkgeschiedenis en dan zetten we die in de kerk. Zodat iedereen herinnerd wordt aan de verdiensten die Paulus heeft gedaan. Maar dan ga je al gauw zo'n man eren. En nou ja, die foto van die dominee dan op de schoorsteen die zoveel betekend heeft. Nou, dan moet je vooruitkijken, want je gaat al gauw die man te veel eer geven. Voelt u? Eigenwillige godsdienst, dat kruipt altijd weer naar boven in ons hart. En dat stelt de Heer Jezus dan hier ook aan de kaak. Want de Heer Jezus gaat wel in op die kwestie. Ja, geef u nou eens antwoord. Waar moeten we kerken? Gerizim of in Jeruzalem? Nou, zegt de Heer Jezus, vrouw, geloof mij. De ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Hey. Luister goed wat Jezus hier zegt. Vrouw, gelooft mij. Doe mij dat ook, gemeente. Hij zegt het op zo'n liefelijke wijze. Zo teer. Geloof mij nou toch. Maar ook gelijk ontdekkend. Nog hier, nog te Jeruzalem. De ure komt, zegt hij. En dat betekent er breekt een nieuwe tijd aan. Dat het op een hele andere wijze gaat. Dan dat je je vastpint aan de uitwendige godsdienst. Dat je je vasthecht aan je eigen inzicht en je eigen verstand. Wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Die andere tijd, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, dat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk mee dat de uitwendige godsdienst ook in Barendrecht en in Driebergen een zaak van het hart moet worden. Want God is een geest. En die hem aanbidden, die aanbidden hem in geest en in waarheid. Nog op een heidense manier. Nog op een strikt Joodse manier. Zal de Vader aanbeden worden? Nee. Jazeker, er is wel verschil tussen die heidense manier en die Joodse manier. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hij zegt, gij lieden aanbid wat gij niet weet. Jullie zijn echt blind. Dan mag je ook heus zeggen, jonge mensen, tegen iemand die zegt, ja, maar ja, ik doe het op mijn manier. Ja, maar je weet niet wat je doet als je het op deze manier doet. Dat zegt de Heer Jezus ook. En de Heer Jezus zegt, wij Joden weten wat wij aanbidden. Want de zaligheid is uit de Joden. En daarmee zegt hij eigenlijk wel van, in Jeruzalem, daar kun je de zuivere godsdienst vinden. Dat mag je gerust ook zeggen en belijden en vasthouden. Dat je zegt, daar waar Gods woord zuiver wordt verkondigd, daar moet je zijn. Maar als dat alleen maar een uitwendige zaak is, dan verval je toch weer in die eigenwillige godsdienst. Snap u? Dan ga je ook heel erg sterk af op je gevoel. En dat is heel erg modern vandaag aan de dag. Ook bij jonge mensen. Dat gebeurt nogal eens dat jongeren dan zeggen, als ze bijvoorbeeld gaan verhuizen, dan zeggen ze, ja, ik weet nog niet naar welke kerk ik ga. Wij zoeken een kerk die bij mij past. En dan vraag ik altijd in dat geval van, wat is dan de norm? Nou ja, waar ik mij fijn voel en waar ik mij thuis voel. Voel. Dat is eigenwillige godsdienst. Dat je afgaat op je gevoel. Ja, maar dominee, dat is toch logisch dat je je toch ergens thuis moet voelen. Nou, het is maar de vraag of dat echt ook zo naar Gods woord is. De norm is de Bijbel, Gods woord. Voelt u dat je zegt van, wordt daar ook in overeenstemming gepreekt met het woord van God? En is de openbaring van die gemeente ook in overeenstemming met het woord van God? En de Heer Jezus die wil de Samaritaanse vrouw daarop wijzen als hij dat op deze manier zegt. Gaat niet om je eigen gedachten, mevrouw. Nee, maar het gaat om wie God is. God is een geest. En hij wil aanbeden worden in geest en in waarheid. Kijk, en dan gaan we ook een spade dieper, gemeente. Want als de wet in de hand van Christus gebruikt wordt om een zondaar te ontdekken, zoals we dat in het begin van de catechismus horen, en ook hier weer terugkomt, want dat horen we straks aan het eind, waarom moet die wet zo scherp gepreekt worden? Dan is dat ook om die eigenwillige godsdienst van u af te nemen. En dat geldt niet alleen die onbekeerd is, maar ook een ontdekte zondaar. Die dat echt ter harte neemt, dat de Heer Jezus tegen mij zegt, haal je man. Dat hij mijn leven blootlegt. En dat ik probeer mij op te knappen. Mijn leven te beteren. En misschien is er hier iemand die echt in het verbeterhuis zit en die probeert in dat werkhuis zich op te knappen om zo rust te krijgen in zijn geweten. En het heel serieus neemt. En misschien wel heel zwaar neemt. Heel ernstig neemt. Zodat anderen zeggen, jongen, moet je toch eens kijken wat daar gebeurt. En dat toch door de scherpe wetsprediking dat aan de kaak wordt gesteld. En dat die wet dat ook afkeurt. Waarom? Omdat het niet een aanbidden is van God als een geest. In geest en in waarheid. Onderwezen door die hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Het is toch weer een eigen probeersel. Hoe goed gemeend ook. Nee, dat willen wij niet, dat dat afgenomen wordt. Want ja, daar heb ik nou net een beetje houvast aan gekregen, aan die verandering in mijn leven.
voelt u, gemeente? Als dat afgenomen wordt, als de Heere dan zegt, ja, maar dat is voor God, die eigen gerechtigheid, die eigenwillige godsdienst van u, voor God een wegwerpelijk kleed. Dan walgt de Heere van. Het is wat? Van zulk een godsdienst. Of er nou een lichte activistische godsdienst is of een hele zware godsdienst, dat maakt niks uit, gemeente. Het gaat erom dat wij onderwezen worden in de zuivere godsdienst. Onze tweede gedachte. Maar, zegt de catechismus dan, zou men de beelden in de kerk als boeken der leken niet mogen dulden? Zou dat dan niet mogen? Ja, zoals wij het tot nu toe bedacht hebben. En ja, dat is ons overgeleverd. Daar zit natuurlijk een achtergrond achter deze vraag. Namelijk de discussie met de Romeinse kerk. Die zeggen, nou, wij aanbidden die beelden helemaal niet. Dat zijn boeken der leken. Dat zijn plaatjes. Dat zijn illustraties. En als je een Romeinse kerk binnenkomt, dan zie je allemaal schilderijen en beelden, nietwaar. En als je dan langs de wand loopt van zo'n Romeinse kerk, 9 van de 10 Romeinse kerken heeft dat, dan kun je precies de weg volgen van de Heer Jezus vanaf het moment van de geboorte. Zie je op een schilderij en dan zie je heel de gang van de Heer Jezus in zijn lijden en sterven. En dan vervolgens ook in zijn opstanding en zijn hemelvaart. Wat is daar nou op tegen? En dan zie je Petrus en je ziet Paulus uitgebeeld, steen. Dat zijn boeken der leken. Mensen konden vroeger niet lezen, wordt er dan gezegd, in de middeleeuwen. En ja, wij gebruiken toch ook plaatjes, dominee. Als ik mijn kind voorlees uit de kinderbijbel, dan laat ik ook die plaatjes erbij zien. Nou, daar is op zichzelf genomen niks op tegen, begrijp me goed. Om dat aan je kinderen te laten zien en uit te leggen. Maar langzamerhand sloop er bijgeloof in de kerken. En werd er ook gezegd door de voorgangers dat je door die beelden op kon klimmen tot God. Want dan kom je in een bepaalde geestelijke sfeer. En misschien dat u in uw vakantie ook wel eens een keer zo'n kerk bent binnengestapt. En als je dan alleen bent, dan zeg je, ja, er hangt hier toch echt een hele mystieke, godsdienstige sfeer. En een bepaalde vorm van religiositeit en heiligheid. En hoe mooi is dat toch? En ja, moet dan de catechismus daar in één keer zomaar een streep doorhalen? Als de catechismus dan hier zegt, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden die helemaal niks zeggen, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwijzen. Duidelijk, niet waar? En gemeente, daar ligt echt een les in, ook voor ons. Ja, maar dominee, dan wil ik u toch even onderbreken. Want we hebben vanmiddag de heilige doop gehad. Dat is toch ook een beeld? Dan wordt toch ook iets zichtbaar gemaakt? Nou, daar hebt u gelijk in. God die heeft dus vanwege de grovigheid van ons mensen ons twee afbeeldingen gegeven. Het heilig avondmaal en de heilige doop. Om ons mensen tegemoet te komen. Omdat wij mensen graag toch wat zichtbaars, wat tastbaars willen hebben. Niet om daarmee die sacramenten te verlagen, gemeente. Beslist niet. Maar wel om aan te geven dat het beslist niet bedoeld is om het te aanbidden. Want Rome is ook in die dwaling vervallen. Die gingen de tekenen aanbidden. Die zeiden dat brood dat verandert echt in het lichaam van Jezus. En de wijn verandert echt in het bloed. Dus daarom moet je daar heel eerbiedig mee omgaan. Dat moet je aanbidden. Je moet dat kastje in de kerk niet voorbij gaan zonder een knikje te geven. zonder een gebedje te doen. Dan moet je aanbidden. Want Jezus zit in dat kastje. Voelt u? Onze catechismus noemt dat een vervloekte afgoderij. En dat geldt ook voor de heilige doop. Wanneer je dat water als heel bijzonder acht, terwijl het gewoon kraanwater is, dat bedoel ik niet oneerbiedig, dan ga je daar een mystieke sfeer omheen bouwen. En dat heeft Rome wel gedaan. Rome die zegt, zodra dat water het kindje aanraakt, dan gebeurt er wat in dat kindje. En dat is niet zo. Er gebeurt wel wat voor dat kindje. De belofte wordt betekend en verzegeld. Maar in dat kind moet het wonder van de wedergeboorte nog plaatsvinden. En daar mag je als ouders op wijzen. Voel je? Dus dat is niet hetzelfde als wat Rome ervan gemaakt heeft. Maar waar gaat het dan bij ons om? Het gaat om dat wij leren in ons leven wat de Heer Jezus ook hier bedoelt. Namelijk dat wij, zoals wij hier zitten, door de levende verkondiging van het woord van God onderwezen worden. Daar moeten wij het van hebben. Dat zeg ik nog een keer, door de levende verkondiging van het woord van God. Dus nog niet eens door die Bijbel, ook, hè, dat is de bron. Maar dat er uit die Bijbel gepreekt wordt. Door de levende verkondiging. En dat is daarom ook allereerst een hele grote verantwoordelijkheid voor degene die dat doet. Dat is de dominee, jongens en meisjes. Dat moet echt ook een geroepen knecht van God zijn. Dat moet niet iemand zijn die zelf is gaan lopen. Die zelf voor die studie heeft gekozen. En die zegt, nou, het lijkt me wel mooi om dominee te worden. Nee, hij moet echt van Gods wegen geroepen worden. En door God zelf ook gezalfd worden. Met de Heilige Geest. Opdat hij die goede reuk van Christus zal verspreiden. Want dat is een hele goede reuk. De levende verkondiging van het woord van God. Ja, het heeft wel een tweelei uitwerking. Voor de een een reuken des doods ten dode. En voor anderen een reuken des levens ten leven. Maar die reuk is goed. Dat is de reuk van Christus. Opdat hun ogen, zo zegt Paulus in het gesprek met Agrippa, geopend zullen worden. Hun blinde ogen, jouw blinde zielsogen. Zodat je toch God gaat zien. Nee, niet een lichaam. Maar zoals hij is. God is een geest. In zijn eigenschappen. Dat je een eigenschap van God afgedrukt krijgt hier in je hart. Dat je bijvoorbeeld zegt, God is echt alwetend. Haal je man eens op. God is echt alwetend. En dat hij je krachtdadig omzet. God is echt almacht. En dat hij je onderwijst en dat je zegt, God is echt alwijs. Dat je echt ook het juiste beeld van God gaat krijgen. Zoals hij zich geopenbaard heeft in het woord van God. En daarom is dat ook niet minder van belang voor de hoorders. Dat je als hoorder ook er zo mee omgaat. Dat je zo naar de kerk gaat. Ik zei pas tegen een jongen nog, buig nou je knieën heel eenvoudig en zeg, Heere, geef toch dat er een woordje voor me bij mag zijn. Echt. Als je je zet onder de levende verkondiging van het woord van God. En dat je dat ook beseft, dat dat niet zomaar een hobby is van een man die theologie is gaan studeren. Ik zeg het een beetje recht toe recht aan, zodat je het begrijpt, jonge mensen. Maar dat hij echt ook weet dat hij van Gods wegen gedrongen is. Wetende de schrik des Heren en bewogen door de liefde van Christus. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Straks dan wordt door meneer Kempeneer zie je bevestigd. En ik zal eens een klein stukje voorlezen uit het bevestigingsformulier, zoals u straks aangesproken wordt. Luister maar. En gijlieden ook, geliefde christenen, ontvang deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap en houd de zodanige in grote waarde. Gedenk dat God zelf door hem u aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift zou verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Dat is wat. Toen ik het voorbereidde van de week, toen kwam dat toch eventjes weer op mij af. En toen dacht ik, ja, besef je dat eigenlijk wel? Dat dat zo is en beseft u dat ook, gemeente? Maar wees eens eerlijk. Als wij dat vandaag wat meer zouden gaan beseffen, dan zouden er veel minder krakelingen zijn in de kerk. Veel minder ook behoefte aan allerlei vernieuwingen. Maar dan zouden we onder beslag komen van het woord van God en ons laten onderwijzen. Want dat is de manier waarop Christus zijn profetisch ambt uitoefent. Dat zien we ook bij die Samaritaanse vrouw gebeuren. Want dat gaat ook niet buiten het onderwijs om. Zeker het historisch geloof is belangrijk. Moet je niet wegwerpen. Wat je allemaal hebt geleerd vroeger, de zondagsschool, de catechisatie, thuis. Dat is ook jullie opdracht, ouders, om dat je kinderen voor te houden. Maar er is meer nodig. De uren komt, zegt de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw. En hoe komt het? En is nu! Wat zou het groot zijn als dat vanmiddag gebeurde, gemeente? Dat dat ook voor u een spannend, doorslaggevend, cruciaal moment is, dat je zegt, is dat dan nu? Zou dat voor mij zo mogen zijn? Is dat ook je gebed, mijn jongen, mijn meisje? Dat je zegt, is nu, op dit moment aangebroken. Daarmee geeft de Heer Jezus dat tijdstip aan, wat voor die Samaritaanse vrouw op dat moment zo belangrijk is. Dat Jezus door Samaria moest gaan. Voor die vrouw. De uur is nu aangebroken. Want dan zegt hij, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. En wat is dat dan? Dat is met je hart. En in waarheid, dat betekent niet met allerlei alleen maar uitwendige dingen. Zoals vroeger altijd in het Oude Testament gebeurde. Wat langzamerhand een doodgeraamte werd onder het Jodendom. Als dat dan allemaal maar afgewikkeld was. Al die rituelen, al die wassingen, al die offers. Als dat dan maar weer afgewikkeld was. Als die kerkdienst maar weer gevolgd was. Als ik maar weer had gebeden, gelezen. Als ik maar naar de vrouwenvereniging was gegaan. En als ik mijn kinderen maar weer naar de zondagsschool heb gestuurd. Enzovoort, enzovoort. Ja, dat kunnen middelen zijn. Dat zijn middelen. Begrijp me goed. Maar als het dat dan is, gemeente, dan is dat toch een eigenwillige godsdienst zonder geest en waarheid. In waarheid, dat betekent hier door Christus onderwezen. Zoals die Samaritaanse vrouw ook. Door Christus werd onderwezen geweten. In het wezen van het aanbidden van God. Want dan gaat de Heer Jezus zeggen, God is een geest. En hij wordt alleen maar aanbeden in geest en in waarheid. En dan gebeurt er een wonder bij die Samaritaanse vrouw. Dat wonder moet bij u ook gebeuren. Ze gaat namelijk gedachten krijgen aangaande de Messias. Want dat zegt ze. Ik weet, zegt ze, dat de Messias komt. Dus de Samaritanen die geloven dat ook. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En dat is een wonder. En dan dringt langzaam het licht van de Heilige Geest door in haar ziel. Zonder dat ze er erg in heeft. En dat is Gods vrijmacht. Dat is Gods genade. Gods almacht. Dat zij opeens denkt aan de Messias. En dat ze krijgt te geloven dat als die komt, die zal het ons helder maken. En ik hoop dat hier ook een blinde zondaar in ons midden is. En die zegt, inderdaad dominee. Die hoogste profeet en leraar, die heb ik nodig. Om werkelijk te gaan zien hoe dat nou allemaal zit. Die zal alle dingen verkondigen. Ik ben het die met u spreekt, zegt Jezus dan. Dan openbaart hij zich aan haar. Dan gaat er een gordijn open voor haar. Hier openbaart hij zich niet aan een fariseer of een schriftgeleerde die alles op een rijtje kan zetten. Niet aan iemand die heel degelijk is en misschien wel van A tot Z kan vertellen hoe God zijn volk bekeert. En aan welke eisen je allemaal moet voldoen, bij wijze van spreken, en hoe een mens dan leeft. Maar aan een arm en een verloren zondares die het gewoon niet meer weet. Hoe het moet. Omdat God zo groot is. Zo oneindig groot. En zou ik dan als klein mensje weten hoe ik die God moet dienen. Dan zal ik toch in onderwezen moeten worden. Ik ben het die met u spreekt. Aan zulk een openbaart hij zich. Aan iemand die het niet meer weet. Die het niet meer ziet en niet meer kan. En dat is ook voor Gods volk. Elke keer weer nieuw. Om aan zijn voeten te zitten. Om dat beste plekje in te nemen zoals Maria dat deed. Terwijl Martha bezig was met veel dienens. Heel goed bedoeld. Maar Maria die had een betere plek gevonden. Om aan de voeten van die gezegende profeet en leraar te zitten. Om van hem onderwezen te worden. In de ware eredienst. In de ware hemelse dienst. Om door hem klaargemaakt te worden. Om God straks en hier al in beginsel, in geest en in waarheid te mogen aanbidden en te mogen dienen. Om daadwerkelijk gehoorzaam te mogen zijn aan het tweede gebod. Om geoefend te worden. In wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Als ze zeggen, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Laat ons de Vader eens zien. Zie je wel dat die discipelen ook graag wat wilden zien. Zie je wel, zo zijn wij gemeente. En dan zegt Jezus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En daarom, daar gaat het om, dat een blinde zondaar ingeleid wordt in de volheid van Christus. Om in die volheid te ontdekken dat God een geest is. En die hem dan aanbidden. Dat die hem aanbidden met het hart. En in waarheid, in de waarheid van Gods heilig woord. Ja, dat houdt de mens klein. Dat houdt de mens arm in zichzelf en behoeftig. Dat houdt Gods kinderen echt aan de genadetroon. Maar dat bindt Gods kinderen ook aan de zuivere bediening van het woord. En daarom dat kom je nou nooit te boven. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat ik ook gewassen en gereinigd mag worden van mijn eigenwillige godsdienst, Heere. Dwaas en blind in mijzelf, maar van God geleerd. Amen. Zo mocht die Samaritaanse vrouw het belijden. Hier is een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze die de Christus? Ach Heere, wat was dat toch een bevindelijk getuigenis van de openbaring van u in haar leven. Heere, zou u ons dat allen willen schenken uit genade, zodat wij echt ook voor God geplaatst worden en dat wij u mogen zien in uw heerlijke eigenschap en door uw geest onderwezen mogen worden in die ware, zuivere, hemelse eredienst, opdat we straks geen vreemd werk zullen doen. Wat zou het erg zijn, Heere, wel de weg geweten te hebben en niet bewandeld, dat we met dubbele slagen geslagen zullen worden. Ga zo met ons, ook met deze ouders, ook wanneer we de lege plaats voelen van hem die we missen. Heere, wilt gij troosten, juist ook met de gedachte dat u een God bent die werkt tot in het late nageslacht. En geef dat dat ook mag gelden voor deze kinderen, ja vooral onze kinderen en kleinkinderen. Heere, geef nog werkzaamheden aan de troon der genade. Ga met ons en wilt u ons sterken de komende weken alle dingen en sparen, draag ons. Gedenk ook degenen die op vakantie zijn, dat er geen ongelukken zullen gebeuren. Bewaar ons bovenal voor een onverzoende dood. En doe genade verzoening over al het onze om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde van Psalm 100, want goedertieren is het eerste van Psalm 100. Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Het eerste van Psalm 100. Ontvangt de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.